Goedemorgen. Ik wil graag een stukje lezen uit de Efezebrief, zoals we de afgelopen week al gedaan hebben. En een bijzondere brief. Efeze hoofdstuk 4. We gaan nu met onze wandel in de Heer Jezus Christus beginnen. Ik heb hier wel eens meer met verschillende wijzen erover gesproken door 5 vragen te stellen. Die ik ook weer geleerd heb van een broeder uit Amerika die toen hier was. En Wayne van der Wier. En die toen de Efezebrief behandelde. En hoofdstuk 4 begon met 5 vragen. Daar ga ik even wat sneller doorheen, daar wil ik niet te lang bij hangen. Sommige dingen zet hij ook aan het denken, maar daar komen we straks op. Hoofdstuk 4 wil ik een paar versen met u lezen, maar dat gaat vanzelf als ik u de eerste vraag stel. Wat moeten wij doen? We weten dat wij uit genade leven, de eerste 3 hoofdstukken zijn voorbij. Alles is ons gegeven wat tot het leven met God, door God, in God nodig is. Wat moeten wij doen? En dan is de vraag, zoals de eerste tekst ook zegt, zo roep ik als gevangene in de Heer. Hij was niet alleen in de gevangenis, met een man die naast hem stond. Hij stond daar en hij was daar om hem te beveiligen, gevangen te houden, in zijn greep te houden. Maar hij was ook een gevangene in de Heer. Hij was volkomen afhankelijk. Hij heeft geleerd om zich volkomen over te geven aan de Heere God. Omdat hij wist dat hij alles had ontvangen. En dan komt daar. Ik roep u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Dus de antwoord op de vraag is, wat moeten wij doen? Wandel waardiglijk, waardig, in overeenstemming met de eerbied, heiligheid, almacht van God, wandelt waardiglijk de roeping waarmee u en ik geroepen zijn. We zijn allemaal geroepen als wij de Heer Jezus Christus aanvaard hebben in ons leven. Hebben we dat niet, dan zijn we dus niet geroepen. We voelen ons ook niet geroepen. Kunnen ook dus niet wandelen waardig de roeping waarmee hij ons geroepen heeft. En daarom is het zo belangrijk dat we Romeinen 10 goed eigen maken. Want hoe wordt iemand gerechtvaardigd als hij inderdaad ook niet geroepen is door het evangelie? Is er een roepstem waarbij mensen het evangelie horen, zodat ze kunnen luisteren? En er zijn ook mensen die het wel horen, maar ja, ze doen het niet. Het zijn net de vogels die het zaad van Gods woord weer wegpikken. En andere gedachten in ons hoofd komen en dan weer onze aandacht verslapt naar dat woord. Maar als wij onze aandacht richten, stil worden voor hem, wandelt, en nu komt daar dat woord wandelen. Het zitten is genade. Alles gekregen. Wandel. Waardiglijk de roeping waarmee je geroepen bent. Wat houdt die wandel nou in? Het is goed om te weten welke dingen in die wandel belangrijk zijn. En dat heeft te maken met onze persoonlijke relatie met hem. Is die slecht, dan is onze wandel niet in overeenstemming met wat hij zo graag zou willen. Het is zo concreet en makkelijk als het maar kan. Maar het is ook een worsteling van karakters. Ik ben nogal eens... Ik kan gauw een beetje roerig zijn en ik kan me soms eens druk maken, boos maken. Alleen al over het nieuws, over het onrecht wat er is. En aan de andere kant heeft dat ook met mijn vrucht te maken. Laat die boosheid niet ondergaan. Dat is een voortdurend gevecht. En toch, waarom weet ik dat? Dat het niet goed is om niet te gaan slapen zonder dat ik die boosheid, die misschien soms wel recht is, om die weer terug te brengen naar hem. Laat de zon er daarover, als hij ondergaat, dan moet je dat opgeruimd hebben. Dat is een voortdurend gegeven voor mij. En anders zou zeggen, ja, ik heb dat helemaal niet. Ik heb niet, soms heb ik veel meer een, mag ik het even zo zeggen, een duw in mijn rug nodig om iets te doen. Wel, ieder mens heeft een strijd. Zijn, haar strijd. Maar algemeen staat hier het volgende. Wat houdt dus dat wandelen waardiglijk de roeping in? Dan worden er een aantal, mag ik het zo zeggen, wandelkwaliteiten genoemd. En die wandelkwaliteiten, die wordt in vers 2 al genoemd. A. 1. In nederigheid. U weet dat hoogmoed komt voor de val. Dat is een punt om daar eens goed over na te denken. Als ik nou een preek had in 2 punten of 5 punten, dan had ik alleen maar al met het vijfde of het tweede vers al genoeg. Maar dat wil ik niet. Ik wil graag dat u een persoonlijke relatie gaat krijgen met de Heere God. En dat u nog eens gewoon nadenkt van wat betekent dat, die nederigheid, in de facetten van mijn leven. Het tweede is zachtmoedigheid. Ook iets om over na te denken. Ben ik zachtmoedig? Hier staat een man, ik heb een, toen ik tot geloof kwam heb ik een boekje gekregen en dat ging over deze broeder en dat is broeder George Muller, vader van 10.000 weeskinderen. En de titel is De bank die nooit failliet kan gaan. Deze broeder heeft, als ik alleen al de foto kijk, dan zie ik hier een zachtmoedige man. Daar wordt een kind niet bang van. En de Heere God gebruikt hem. Ik ga er straks iets uit lezen om iets aan te tonen. Maar zachtmoedig. Geduldig. Dat is de derde. Elkaar in liefde te verdragen. Dat is soms ook heel moeilijk. In liefde elkaar te verdragen. Oude broeder Kit zei wel eens, soms moet je verdraaid verdragen. Maar het is wel zo. Het zijn wandelkwaliteiten. Om je te beijveren, en dan komt het om de eenheid. Daar hebben we weer een tekst van de Heilige Geest waar we mee begonnen zijn. Een maandje geleden. De eenheid van de geest te bewaren door de band van vrede. Ik hoef dus geen eenheid te zoeken. Ik ben dus tegen ecumene. Want die eenheid is er. Alleen ik moet aanvaarden dat Christus de waarheid is. En dan worden er 7 duidelijke dingen aangegeven. 1 Heer. 1 geloof. 1 doop. 1 God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in u allen is. Dat alleen al is al zo bijzonder. De almachtige God, de schepper, de soevereine vorst, leeft in u en mij. Ga er maar eens bij stil worden. Wat dat voor consequenties heeft, wandelwaardiglijk de roeping, maar ook zijn karakters komen in u. En wil dat uitwerken in, door u. En wil dat naar de ander brengen. Maar aan een ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Dus de derde vraag is, hoe kun je dat doen? Na die 7 keer 1, 1 geest, 1 lichaam, 1 hoop, 1 geloof, 1 doop. 1 God. Dan, hoe kun je dat doen? En dan is het antwoord, maar aan een ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Als je de Petrusbrief leest, heeft iedereen die hier zit een gave van de Heere God ontvangen. Als u dat niet weet, dan is het goed en wordt het tijd om op de knieën te gaan. Gewoon reëel vragen, Heere God, welke gave heeft u mij gegeven? Soms zal er een broeder of zuster naar u toe komen en zeggen, wat mooi. Dat is echt iets wat de Heere God aan jou gegeven heeft. Dat is belangrijk. En als u zegt, ik heb geen gaven, dan wil ik het u ook gewoon voorlezen. 1 Petrus, hoofdstuk 4, vers 10. Dat u niet kan zeggen, nee. Lees uw woord, geen boekjes, alleen, maar ook het woord. 1 Petrus, hoofdstuk 4, vers 10. Leven naar de wil van God staat het in. U zou bijna identiek Efeze 4 hier in 1 Petrus 4 ook terugzien. Maar in vers 10, daar komt het geloof, hoop, liefde komt erin voor. Maar dan komt het hart. Laat ieder de andere dienen met de genadegave zoals hij zij die ontvangen heeft als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, spreek dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, laat hij dan dienen als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Dus u kunt mij niet vertellen, ik heb geen gaven ontvangen. Die heeft u wel ontvangen. God heeft een ieder een genadegave gegeven. Door genade. En vandaar dat het ook belangrijk is om dit met u te delen. En dan komt de vraag, dat is de vierde vraag, wat is Gods aandeel daar nou in? En dan komen we bij een heel moeilijke tekst. Tenminste, dat vond ik al in het begin. En daar de uitleggers te zijn, wordt het alleen maar moeilijker. Maar ik wil het heel simpel aan u uitleggen. En dan staat er, maar aan een ieder van ons heeft hij dus vers 7 de genadegave gegeven naar de mate van de gave van Christus. Daarom zegt hij, en Paulus is een man die weet wat er in het Oude Testament staat en gaat het toepassen. En als ik dat tekstgedeelte in, want dit is een aanhaling van ook een psalm 68. En ik lees dat in verhouding van die tekst, dan zie ik daar mooie dingen staan. Ik ga het u proberen eerst de tekst te lezen. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen, gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit? Toen hij opvoer anders dan dat hij ook eerst is nedergedaald. In de diepte, namelijk de aarde. Iedereen gaat veel verder in het lezen hiervan. Maar ik wil u eigenlijk zeggen, als ik met Psalm 68 het begin begint, dan gaat God opstaan. En God zegt, nou ga ik er wat aan doen. En dan komen we in een profetisch vergezicht. En dan zegt God, ik ga nu van de berg Sinaï naar de berg Sion. Ik ga van de wet, waar de wet gegeven is, ga ik nu naar de berg Sion, van genade. En in die toekomst, wanneer Israël verstrooid is, dan zal ik de gevangenen die verstrooid zijn, opnieuw meenemen. Ik ga ze gaven geven en ik breng ze in het beloofde land. Dat is profetisch. Maar Paulus zegt, weet u, dat is ook bij jullie gebeurd. Jullie waren ook gevangenen, onder de zonde. En de straf op de zonde was de dood. En ik heb je eruit gehaald. En ik heb je medegezet in de hemel. Van de beneden naar boven. Wat is beneden hier? Iedereen denkt, dat is het dodenrijk. Nee, er is gewoon een tekst in Colossenzen 2, want wie... Laat ik maar even één vers eerst lezen, dan weet u waar het om gaat. In Johannes 20, vers 17. Want hier wordt bijna niet over gesproken. En het wordt vaak heel moeilijk. Maar het is eigenlijk goed om het even de aandacht erop te richten. In Johannes hoofdstuk 20. En dan blijf ik eventjes in Johannes, om dan naar Johannes 3 te gaan. Maar eerst naar Johannes hoofdstuk 20, vers 17. U kent de geschiedenis onherroepelijk. U herkent hem. En wat staat daar? Vers 17. Jezus zeide tegen haar, dat is dus de verschijning aan Maria Magdalena. En Jezus zei tegen haar in vers 16, Maria, ze keerde zich om, zegt en zei tegen hem, Rabuni, dat betekent meester. Het was de opgestane Heer. En wat gebeurde er toen? Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast. Eigenlijk staat er, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. En naar mijn God en uw God. Er ontstaat dus een relatie, heb ik erop gezet. Het is niet alleen maar zijn God, het is mijn God. Het is mijn vader. Uw vader. Dan gaan we even naar Johannes hoofdstuk 3 vers 13. Het is even voor het verband, zodat u het weet. Het is in het verband wat hij zomaar even zegt in één vers in Efeze. Maar het moet betrokken worden bij de zingeving waarvoor het is. En wat staat er dan in vers 13? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel nedergedaald is. Namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Dan heb ik ondergezet en dan gaan we naar Colossense 2. We hoeven het niet moeilijker te maken, maar... Het moet wel even gelezen worden, want het is de schrift die het bepaalt. Colossense 2. Dan gaan we weer terug naar Efeze. Colossense 2, vers 14 en 15. Colossense, hoofdstuk 2, vers 14 en 15. En het handschrift, de wet, hè, dat tegen ons getuigde... uit te wissen. Ziet u? Dat is in Psalm 68 gebeurd. Hij gaat van de wet naar de berg Sion, de berg van genade. Hij gaat van Hagar naar Sara. En dan, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen... door het aan het kruis te nagelen. En hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Ziet u het profetisch plaatje? De antichrist zal straks overwonnen worden, want hij heeft geen recht meer op zijn volk Israël. Hij brengt ze naar het beloofde land. En dat profetisch vergezicht gebruikt Paulus hier om te zeggen, hou eens even, jij bent ook bevrijd uit je zonden en misdaden. De wet had je tegen, maar de wet is overwonnen door iemand die zijn leven daarvoor gegeven heeft. Even weer terug, want anders blijven we er te lang in hangen, maar het is goed om het even te zien. Colossense en dan Efeze hoofdstuk 1. En Paulus gaat daar eigenlijk op verder. En het heeft met mijn wandel te maken. Ik moet weten dat de boos is overwonnen. Ik moet weten dat er een machthebber is die de baas is over. En vandaar dat er in vers 20 van hoofdstuk 1. En ik denk dat het maar goed is om vers 19 erbij te lezen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werkingen van de sterkte van zijn macht. Nou, dan sluit ik aan bij wat Twan vorige zondag ook van 14 dagen geleden heeft doorgegeven. En dan. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Dat is die werking. Weet u nog, die e-bike? Die bron, die achter op uw bagagedrager zit of op de middenstang, maar u moet wel trappen. U moet wel geloven. U moet erop gaan staan, zoals Joshua, het land heb ik je gegeven, maar ga daar nou eens op staan. Deze broeder heeft me ongelooflijk geleerd. Hij was een dief, toen hij in Duitsland in Pruisen woonde. Ik ga er maar even op door. In Pruisen woonde hij. Hij heeft heel veel gestolen. Hij kwam op een vergadering, bij een vergadering der gelovigen in Zwitserland. En hij proefde, dit is echt. Dit is echt. De nood van de ziel van de broeder werd naar voren gebracht. Het raakte hem zo, dat hij bleef toen dat bezoeken in zijn vakantie. Het was een veranderde mens geworden. En hij wilde graag zending bedrijven onder de Joden. En daar was een opleiding voor in Engeland. En hij kwam in Engeland. En dan komt hij daar aan in Bristol. En dan ziet hij dat babypaardjes, veulentjes, naar beneden gaan. Want ze passen nog net in het gat van de mijn. Dan kunnen ze beneden gaan groeien. En worden er trechtpaarden om kolen te trekken. Maar wat hij ook ziet, kleine kinderen die naar boven komen, die 2 stukjes brood krijgen. Dat is hun maaltijd en hun salaris. En hij heeft net Psalm 81 gelezen, deze broeder. En God zegt, ik ben een God van weduwen en wezen. En hij protesteert. Hij zegt, als u dat bent, hoe kan dit dan? Dit is praktijk. En God zegt, doe je mond nou wijd open. Dan zal ik hem vullen. Dat is nou je voet zetten. U zal zeggen, ach wat zielig. Nee, het raakt hem. En God zegt, doe je mond wijd open. Dan zal ik hem vullen. Hij heeft geen geld. Hij leeft vanuit het geven van God. Als u zo machtig bent, dan zult u me ook geven. Begrijpt u nu, dit is de bank die nooit failliet kan gaan. Dat is God zelf. En hij leert te leven uit geloof. En dit hele boek, 350 bladzijden, geeft aan hoe hij uiteindelijk geëindigd is met 10.000 weeskinderen. 10.000. Brood, eten, drinken, schoeisel, kleding, onderwijs. Hij hield 1,5 miljoen pond in 1837, dat is veel. En die 500.000 pond heeft hij gebruikt voor evangelisatie. In landen, lectuur. Hij kwam nooit tekort. Dat is wat God geeft in Christus. De werking en de sterkte van zijn macht. Praktisch. Ook in uw leven. Soms dat je dat misschien niet ziet. Maar wel dat je erdoor bovenuit getrokken wordt. Toen God zei, ik ben een God van weduwe en wezen. En als je ziet hoe de weduwe en de wezen behandeld werden. Het is de realiteit. En dan. En hij heeft dat gewerkt in Christus. Door hem uit de doden op te wekken. De duivel wil ons nederlaag leiden. Maar de Heere wil ons overwinning geven. En hem uit de doden opwekte. En hem aan zijn rechterhand zette in de hemel. Ver boven alle overheid. Dat is Efeze 4. En dan. En hij heeft alle dingen, niet enkele, alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als een hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in die allen vervult. In u en mij. Begrijpt u nu uw genadegave? God wil u in zijn plan iets vertellen. We gaan naar Efeze 4 terug. Want daar waren we uiteindelijk bij vers 8 gebleven. En vandaar dat dat ook is, wat is Gods aandeel? Nou, hij geeft genade. En die genade is in hoofdstuk 2 naar voren gekomen, vers 8 en 9. Wat is Gods aandeel daarin? Nou, dan moeten we even verder lezen, want dan staat er. Nadat hij in die hemel was, Efeze 1, die opvoer, anders dan degene die eerst nedergedaald is op de aarde, namelijk de aarde, het staat er ook, diegene die nedergedaald is, is ook degene die opgevaard is, dat hebben we gelezen in Johannes, boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen van u, mij, gaven gegeven. Hij gaf personen, profeten. En we weten uit 1 Korinthe 14, hoofdstuk vers 3, wat een profetie is. Een profetie is dat het de woorden van God zijn die gegeven worden. En daar ga ik straks iets van lezen. Maar wat hij heeft nog meer. Hij heeft ook, en dat zie je dan uiteindelijk in dat vers ook, profeten gegeven. Hij heeft apostelen. En hij was de laatste apostel, zegt Paulus. Maar weer andere evangelisten en nog weer andere herders en leraren. In personen. En die personen hebben gaven. En dan om, wat? De heiligen toe te rusten. We zitten hier niet zomaar voor niets. Maar we zitten hier om toegerust te worden. Dat is het bijeenkomen. Dat is het onderzoeken, het luisteren naar het woord. Wat is persoonlijk nu voor u belangrijk? Dat weet ik niet, dat weet God. En God kan dat woord gebruiken. Het is zijn woord en dat komt noodledig terug. Daarom moet Gods woord verkondigd worden. En dan, wel, dan staat er het volgende. En die mensen, die heiligen, worden toegerust tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. U wordt dus gebruikt tot het opbouwen van het lichaam van Christus. En dan? Wat zegt hij dan? Om het lichaam van Christus. Totdat wij allen, en ik denk dat toerusten betekent groot brengen, tot volwassenheid brengen. Het was een bijzondere dag gisteren. Ik was vorige week 75 geworden. Elise was nu in Nederland. En we hebben het met alle kinderen en kleinkinderen. Dat was een voorrecht dat we ze allemaal bij elkaar hadden. En dan zie je dus hoe opvoeding werkt. Ik mag me niet meer bemoeien met de opvoeding van de kleinkinderen. Moet je ook niet doen. Maar je bidt er wel voor. En dan zie je langzamerhand hoe iets werkt. Je wordt opgegroeid, opgevoed tot volwassenheid. En langzamerhand kom je op een leeftijd om zelf keuzes te maken. En soms zijn die keuzes, ik volgde je niet. Anderen, die doen dat wel. Ik heb het nu over die 10.000 weeskinderen. Heel wat weeskinderen zijn door de armoe weer overleden. Er zijn ook weeskinderen weggelopen. Die vonden het regime, die waren het er niet mee eens. En die zeiden, ik ga door met jatten. Ik zorg zelf wel voor mezelf. Het was tot verdriet, maar hij kon ze niet vasthouden. Hij kon ze wel te eten geven, het woord geven. En hij wilde ze doen groeien en opwassen. En dan zie je sommige levensbeschrijvingen van wezen die de Heer aanvaarden in hun leven. Die blij zijn en zingen door de straten van Bristol. En dan denk ik, ach, ik gun Ed en Nel dat in de Bijlmer. Dat er kinderen gaan zingen over hun eiland. Dat is een straatveger. Ik zeg u zomaar iets. Ja, het zit er helemaal in. Sorry, maar dat heb je. Die is aan het vegen en er komt een kind. Ken je Jezus? Hij is mijn vader, dan word je rijk. En die arme veger die zegt, nou dat wil ik wel worden. Dus hij vraagt aan dat kind, waar woont die Jezus van jou? Toen zit ze om de hoek, om 7 uur, vanavond. Ja, toen sprak onze broeder, maar de veger is na het komen aangesproken. En Müller ging naar hem en zijn vrouw naar thuis en verkondigde het woord. Er kwam verandering door het zingen van een kind. Als een kind dat blind wordt naar het ziekenhuis gaat, staat de hele oprijlaan met weeskinderen te zingen. Ga met God. Ga met God. Dat is delen. Dat is je samen een familie vormen. Daarom niet alleen maar tot volwassenheid, maar totdat vers 5 en 13, ik noem het maar als voorbeeld, totdat we alle komen tot een eenheid van het geloof. Het geloof, hè? Niet geloof, het geloof. En van de kennis en van de Zoon van God tot een volwassen, volkomen man. Tot de maat en de grootte van de volheid van Christus. Dat is eenheid. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door golven, van meegesleurd door elke wind, want de duivel, die wil je weg hebben. Die wil je pakken. Die wil je aandacht verslappen. En dan? Door het bedrog van mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Daarom groei op tot stabiliteit. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles zouden groeien naar hem, die het hoofd is, namelijk Christus. We moeten allemaal opgevoed worden. En ik lees u nu een passage. Ik kan wel vertellen, maar ik vind dat het, als ik het voorlees, het beter overkomt. Hij kwam tot ontdekking dat hij alles zelf deelde, alleen met de Heer. Hij stond om 5:00 's morgens op om te bidden. Een woord te lezen. Maar als het kistje, de bodem zichtbaar was van dat kistje, dan bracht hij het bij de Heer en zei: Heer, u ziet het, hij is leeg. En dan komt het. Maar hij leert, ik moet het nu delen met mijn medewerkers. Ze krijgen wel een salaris. Maar ze moeten realiseren dat dit ook van de Heer komt. Ik heb geen bank van lening. Ik heb helemaal geen kapitaal. Mijn kapitaal is de bank van God. 'S Morgens vertelt George aan zijn medewerkers hoe het er financieel voor staat. Aansluitend doet hij de dagopening en aan de beurt is Psalm 34. Hij opent zijn mond en ik zal de Heere loven ten alle tijden. Zijn lof zal ik geduriglijk in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere en de zachtmoedigen zullen het horen. En verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot en laat ons zijn naam samen verhogen. Hij voelt een weerstand in zijn hart. Vol overtuiging leest hij verder. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Nogmaals, het geld zit niet in de kist nu, hè? En dan zegt hij het volgende. Ja, hem als waterstroom aangelopen, hun aangezicht zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De tranen rolden over de wangen van George. Met moeite leest hij verder deze psalm, psalm 34. En bij het 9e vers heeft hij zichzelf weer hersteld. En met krachtige stem leest hij, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wel gelukzalig is de man die op hem vertrouwt. Amen, klinkt het uit de monden van zijn medewerkers. Na het lezen van de psalm wil George voorgaan in gebed, maar enkele medewerkers lopen weg. Verbaasd staat hij hen aan. Vooral gezien hun reactie. Tijdens die schriftlezing kunnen ze niet boos of beledigd zijn. Maar wat is er dan aan de hand? Na elkaar komen ze terug en leggen een geldbedrag voor George neer. De oudste medewerker zegt, Heer, We hadden bijna allemaal geld achter de hand voor het geval dat er hier iets mis zou gaan. Maar ons vertrouwen moet niet op het geld zijn, maar op de Heer. Hier is al mijn geld. De Heer heeft genoeg gesproken en laten zien dat ik slechts op hem hoef te vertrouwen. En het geld, dat heb ik niet meer nodig. De andere medewerkers volgen. Al gauw ligt er voor een kapitein nog geld op tafel. George kijkt de kring rond. Dit is wat hij zelf al jaren gedaan heeft. Gelooft zij de naam van de Heere, zegt hij ontroerd. Hij is zo oneindig waard om gediend en gevolgd te worden. Hij zal jullie niet beschamen. In Bristol zijn jullie nu de mensen met het minste geld en misschien zelfs wel helemaal geen geld meer in je beurs. Maar als dit vanuit je geloof voortkomt, behoor jij tevens tot de rijkste mensen van de stad. En die schat is in de hemel. Dat is praktijk. Hoe kom ik aan eenheid? Ik denk zo. Je wordt geraakt en de Heer zegt, daar ontbreekt het aan. Je vertrouwt nog te veel op je centen. Of je vertrouwt te veel op je auto. Of je zijn dingen die je als het ware als een bezit hebt. En de Heer zegt, maakt niet uit. Hij werkt het uit in praktische zin. Nou wil ik u niet zeggen dat u nu met al uw geld in die zak, collectezak moet doen. U moet doen wat de Heer van u vraagt. En het was voor deze mensen heel reëel om uit geloof te leven. Dat is waar de Heer ook zegt, dat wil ik uitwerken met elkaar. Als er een nood is, dat we er zijn. En dat doen we ook. Als we de nood horen van Karin van der Bos, dan was er. En dan kan het gegeven worden. En wat is het fijn, dat wanneer er tegenwerk komt, dat we weten dat we op de knieën kunnen gaan. Dat is wat God van ons vraagt. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd. Dat wordt bijeen gehouden door elke band die ondersteuning geeft overeenkomstig de mate waarin ieder deel, ziet u, dat is de maat die hij geeft. Niet iedereen hoeft directeur van een weeshuis te worden. Niet iedereen hoeft, vul het maar in, maar we zijn aan elkaar gegeven om elkaar op te bouwen, te vertroosten, te bemoedigen, het woord te lezen. Wat doet het woord in u en mijn leven? Als ik weet dat er iemand strijd heeft, thuis, dan is het goed om dat bij de Heer neer te leggen. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Tot opbouw van zichzelf, in de liefde. En ik heb eronder gezet, dat is nou dienen van elkaar. Oh, het is 23:30. Ik had nog één ding, maar dat doe ik dan de volgende keer, zo de Heer wil, wij leven. Ik vind dit veel belangrijker dat we delen en weten, we hebben elkaar zo nodig. We hebben elkaar zo nodig. In de almachtige God, die zegt wandelwaardiglijk de roeping waarmee je geroepen bent. Hoe je dat moet doen. En dat de Heer de kracht zijn genade gegeven heeft. Hij is de God aller genade. Begin maar eens de psalmen te lezen en u komt er vanzelf uit. Wiens God wij hebben. En daarom wees er maar trouw in dat we elkaar mogen helpen. En George kon dat niet alleen. 10.000 weeskinderen. Daar kwamen mensen bij die aan je vertrouwen geleefd hebben. Kinderen, weeskinderen die groter werden, hebben gezegd, ik ga werken. Heel veel zijn de zending ingegaan. Vooral naar India. En hebben het evangelie uitgedragen. Ze zijn geraakt. En ze hebben de almachtige God zelf gezien. En ik besluit, er zitten nog wat kinderen, maar ik vond dat een van de mooiste dingen die ik had gelezen. Hij was een heel gedegen man, en dat zeg ik echt aan hoor, maar hij was een echt gedegen man. En hij had in één huis zaten dus 2000 kinderen, en dat moet u zich voorstellen. De tafels waren gedekt, glazen stonden klaar, en de Heer had niks gegeven, het kistje was weer leeg. Moet je eens kijken, hè, dat je daaruit moet leven. En je voelt je verantwoordelijk. Hè? En hij zei, ja, je hebt het goed gezien. Er ligt niks op je bordje en er ligt ook niks in het, er zit ook niks in het, potje, in het kommetje. Hij zegt, maar we gaan de Heer danken voor datgene wat hij straks zal geven. Dat wist hij toen nog niet, maar hij wist wel dat er wat gebeuren zou. En dan zegt die Heere God, dank u wel. Voor datgene wat u ons gaat geven. Uw naam zij geloofd, geprezen en gedankt. Boem, boem, boem op de deur. Daar stond de bakker. Hij zegt, ik werd wakker. En ik moest heel veel broden bakken voor u. Hij zegt, hier zijn ze. Nou, die kinderen die waren bereid om dat gewoon te helpen. Om dat zo te verzorgen dat het gauw op de bordjes lag. Boem, boem, boem. Aan de achterdeur stond de melkboer. Hij was door de as van zijn wagen gezakt. Hij zegt, als u nou van mij van de melk afhelpt, dan kan ik de as repareren. Er was voor 2000 kinderen brood en melk. En dan zeg ik, ja, ik hoef niet te bidden voor brood, want dat ligt in mijn vrieskast. Wij hebben heel andere dingen. Verleidingen misschien. Sterk worden voor morgen. Om voor onze kinderen, kleinkinderen. En dat doen ook sommigen. En de Heere hoort. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Maar breng zijn belofte maar bij hem. Dat wil ik eigenlijk met u delen. Omdat ik ook zo gedreven ben en nu ook beter Efeze 4 ga begrijpen. Wat voor een ongelooflijk belangrijk iets wij hebben ontvangen voor elkaar. Om door elkaar en met elkaar werkzaam te zijn. Amen. Gaan we de volgende keer vanaf vers 17 verder. We gaan samen de Heer danken en dan wil ik graag de muziek weer aan het woord laten. Heere God, u bepaalt mensen soms bij bepaalde dingen in het leven, zoals u mij bepaald hebt in Efeze 4 en met een boek wat ik gekregen heb van een man die geleerd heeft op u te vertrouwen. Die een Jozua geworden is en zijn voet ergens op zette. Ook wij moeten leren uit geloof te leven. Zonder geloof is het onmogelijk om u welbehagelijk te zijn. En daarom wil ik u ook bidden voor alle die hier verbonden zijn aan de evangelische christengemeenschap in Uithoren. En ik wil u bidden, Heer, of u ons bekwaam gaat maken voor morgen. In het leven om elkaar te dienen, bovenal u te dienen, u te verheerlijken en groot te maken. U heeft het aan ons aan elkaar gegeven. We willen u bedanken voor de oudsten, want u heeft personen gegeven. U heeft gaven van leraar, herderschap gegeven. O Heer, soms is het heel moeilijk om datgene te zeggen wat de Heer soms in ons hart en op ons hart gelegd heeft. Het is goed om elkaar te vertroosten en elkaar te bemoedigen. Het is soms goed, Heer, als je plotseling zomaar te horen krijgt dat er iemand in de gemeente een doodgeboren kindje heeft gekregen. Om dan toch haar te kunnen bemoedigen, te vertroosten, om naar haar toe te gaan, om iets te kunnen zijn voor die ander. Heer, dat hoor je dan, opeens. Dat gebeurt. Wat is het fijn dat er dan gemeenteleden zijn die op weg gaan, daar naartoe. Bijzonder. En daarvoor willen we u bedanken. U zorgt. U geeft. U heeft de regie. Dank u wel daarvoor. Totdat u komt. Geprezen zij uw naam. Amen.